hoofdstuk 10 en een stukje van 11. Openbaring 10 en een stukje van 11. Ik begin dat te lezen uit de herziene Statenvertaling. Als u een andere vertaling hebt, kunt u het waarschijnlijk goed volgen. Hoop ik. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde en hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is en de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei, ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem, geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het en eet het op en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. Ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op en het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij, u moet opnieuw profeteren over vele volken, naties en talen en koningen. En mij werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel was erbij gekomen, bij komen staan en zei, sta op, meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en ze zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Ze hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat ze profeteren. Ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer ze hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Here werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien. En ze zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden. En zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen. Omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. En na die 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen. En ze gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. En ze gingen omhoog, naar de hemel, in de wolk. En hun vijanden keken hen na. Op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats en het 10e deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000, met name bekende personen, gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbij gegaan, zie, het derde wee komt spoedig. Tot zover. Dat hele stuk wat we nu lazen samen is een tussenzin. Dat moet je eigenlijk steeds gaan realiseren. Het is een heel betoog en ineens komt er een stuk tekst tussen. Niet omdat het er toevallig tussen geplaatst is geworden door een of andere schrijver, secretaris of hoe je het ook noemen wilt, maar omdat de Heere eventjes pauze schept, eventjes een ruimte creëert, zodat de accenten op de goede plek zullen vallen. In de vorige hoofdstukken hadden wij, toen we daarover mochten denken, dat de put van de afgrond werd geopend en dat er uit die put allerlei vreselijke toestanden naar boven kwamen. We hebben dat met elkaar overwogen, de put van de afgrond. Nu, voor die enorme rook van narigheid, die put van de afgrond waar rook uit de voorschijn komt, voor die enorme narigheid echt losbarst, zichtbaar wordt, voelbaar wordt, krijgen we deze tussenzin. Dat voelbaar worden van die narigheid, ja, dat is de rest van hoofdstuk 11 en 12 en 13. Dat gaat fors tekeer. Er komt uiteindelijk een beest uit de aarde en een beest uit de zee. En dan hoort u over het getal 666. Enfin, dat zit allemaal in die enorme wolk van narigheid die uit de afgrond omhoog komt. Maar voor dit eigenlijk plaatsvindt, deze zin, deze tussenzin, hoofdstuk 10 en de eerste 11 versen, eerste 14 versen van hoofdstuk 11. Het zijn hele bijzondere versen. Dus niet die boosheid, dat geweld uit de afgrond, maar een sterke engel uit de hemel. Alleen dat contrast geeft aan welke kant we gaan denken. Dus niet uit de narigheid, uit de bron, uit de narigheid van de afgrond, met boosheid en met een plaag van sprinkhanen, met harnassen, met wapens, met enorme narigheid, maar een engel uit de hemel. Toen Simson geboren werd, dat ligt nog een beetje vers in mijn geheugen, want ik heb daar net deze week een toespraak over mogen houden. Toen Simson geboren werd, kwam er een engel bij een vrouw. Die vrouw die krijgt te horen, je krijgt een kindje. Ze heeft het haar man gezegd, Manoah. Die, ik weet niet helemaal hoe die daarmee om moet. En die gaat eigenlijk bidden. Dat is op zich prachtig. En zegt, Heer, doe dat dan nog een keer. En ook aan mij. Laat ik het dan ook mogen weten. Het ook zelf mogen vernemen. Dat gebeurt. En Manoah krijgt ook te horen. Dat het kindje geboren wordt. Dat het kindje een Nazireer Gods zal worden. En dat het kindje een hele bijzondere bediening krijgt. Simson. Dat betekent zonnetje. De zon der gerechtigheid hebben we vanavond hier. Maar het zonnetje is een soort afschaduwing van de zon. Maar Noach gaat bidden van, laat ons dan toch weten hoe we dat kind moeten vertellen en hoe we dat kind moeten opvoeden en hoe we dat moeten handelen. Dat is gebeurd. En dan wil Noach, die man, die engel, hij weet nog niet precies hoe hij dat allemaal moet duiden, wil hij wel een geschenk geven en een offer brengen, een geitenbokje. Nou, ze zegt hij, nee. Als je wilt aanbidden, moet je nooit een boodschapper aanbidden, maar dan moet je de Heere zelf aanbidden. Nou, dat is best een goede les voor vandaag de dag. Je moet niet een heilige hupplepup of die en die of voorganger zo en zo aanbidden. Alsjeblieft, doe dat niet. De enige mogelijkheid is om de Heere te aanbidden. Maar goed, dat is daar ook al. Heel mooi getekend. En dat mag dan, dan wordt dat geitenbokje op een rots, gaat in vuur op, komt vuur uit de rots notabene. En dan verdwijnt die engel in de rook. En mijn oma weet het op dat moment zeker. Dit is de engel van de Heere. Dit is Jahwe zelf. We hebben God gezien. Dit redden we niet. We gaan sterven, maar we hebben God gezien. Dus die conclusie is heel scherp getrokken. Niemand kon immers God zien en leven. En zij hadden God gezien. Ze wisten het zeker. Die vrouw die is heel verstandig en zegt, nou, als de Heer ons had willen doden, dan hadden we niet een toezegging van een kindje gekregen. Dus die draait het even om. En dat is ook mooi, dat je mag vertrouwen op de manier waarop de Heer handelt. Een schitterende illustratie. En u weet wat eruit voortgekomen is, misschien kom ik er straks nog even op terug. Maar nu komt er een engel. Toen was er een engel uit de hemel. En het was niet zomaar een figuur, een soort boodschapper, een knechtje. Dit was, bleek daar in de geschiedenis van Richteren 13, bleek de engel des Heren te zijn. Dat bleek Jahwe zelf te zijn. We hebben God gezien. We hebben hem gezien. En vrees heeft hen bevangen. Eerbied en ontzag waren het gevolg. En misschien is dat wel altijd nodig. En nu komt er een engel uit de hemel. Een sterke hemel uit de hemel. Niet uit de put van de afgrond, maar uit de hemel. Dat is nu al 3 keer, maar ik wil het zo graag beklemtonen. Ik wil zo graag duidelijk maken dat het om iets bijzonders gaat. En die engel uit de hemel, die kwam afdalen. Die was bekleed met een wolk. En boven zijn hoofd een regenboog en zijn gezicht was als de zon. Niet zonnetje, de zon. En zijn voeten waren als zuilen van vuur. Welke engel? Het staat hier gelukkig al met een hoofdletter. In deze vertaling, niet in alle vertalingen. Maar dan wordt al iets in je gedachten aan de gang gezet van, hey, pas op, het is niet zomaar iemand. Maar welke engel zou bekleed zijn met een wolk? Hoe mag je dat lezen? Nu, ik hoop dat ik weet niet hoe vaak de klemtoon gelegd heb bij de Shechina, de wolk van heerlijkheid, de wolk van glorie, die ooit in het boek Exodus tevoorschijn kwam, er al stond tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten, als een soort muur, de wolk, de Shechina, de wolk van glorie, de heerlijkheid, de glorie van God, stond tussen deze twee blokken in. Egypte aan de ene kant, Israël aan de andere kant. En zo is het gebleven. Die wolk was er op de berg Horeb, waar de wetgeving plaatsvond, waar het geluid van de bazuin gaandeweg sterker werd, waar het een en al manifestatie was van de aanwezigheid van God, van Jahwe, de glorie van God, de majesteit van God. Dat werd allemaal daar bij elkaar gebracht. Die wolk van God, die glorie van God, is uiteindelijk ook de tabernakel gaan vervullen. Dat huis door Mozes opgericht, in elkaar gezet, is uiteindelijk vervuld geworden met die glorie van God. Die wolk die ging dat huis binnen en Mozes kon niet eens naar binnen gaan. Zo majestueus was dit. Zo majesteitelijk, zo bijzonder, heel apart. En die wolk is er steeds bij. 40 jaar lang heeft de wolk boven die tabernakel mogen staan. En ze hebben dat als een soort paraplu van Gods genade, van Gods bescherming, een wolk van glorie, maar ook een paraplu boven hen in de schaduw van die wolk, in de schaduw van de Almachtige, hebben ze 40 jaar lang gewandeld. Nou, dat is op zich bijzonder, dat je zelf mag zitten, mag leven, mag wandelen onder de schaduw van de Almachtige. Dat hebben ze gewoon praktisch meegemaakt, 40 jaar lang. 40 jaar lang in de woestijn wandelen met de hitte van 40, 45 graden, vul maar in, dat is ongelooflijk moeilijk. Maar als er een schaduw boven hen hangt, dan is het hanteerbaar. En ook 's nachts koelt het dan niet af. Dat kunt u ook allemaal nagaan. De Heere zelf. En die engel komt nu bekleed met de wolk. Ik zal het anders zeggen. Als u dat echt wilt weten wie die engel is, dan gaat u, een klein beetje huiswerk, ik ga het niet overhoren, naar Ezechiël 1 en 2, en dan gaat u ontdekken dat die Shechina, die wolk van glorie, die wolk van heerlijkheid, ineens gestalte krijgt. Het wordt een soort wagen, een soort automobiel zou je zeggen, een soort vehikel. En dat bestaat uit raderen, engelwezens, hemelwezens, lichtmetaal, hemelwezen, vuur, cherubim, hemelwezen. Dat hele voertuig is een en al hemelwezen. En er is een wolk omheen. En in dat voertuig zit iemand. Er zit een soort troon in. En daar is één die spreekt. Wie is die ene? Niemand minder dan de Heer Jezus. Echt waar. En vanaf het moment dat je dat schitterende tafereel gezien hebt in het boek Ezechiël, waar de Heer zo verschijnt en zo duidelijk maakt wie hij is en wat hij gaat doen, dat hele boek Ezechiël door, kom je steeds weer die verschijning, dat bijzondere verschijnsel tegen. Ik ga even door. De Heer Jezus is op een bepaald moment naar de hemel teruggegaan. Hij is hier op aarde gekomen, van boven neergedaald, niet als een sterke engel, maar als een kleine baby, als een klein vruchtje in de moederschoot, in de baarmoeder van Maria. Ik heb me zo vaak willen afvragen, hoe kan dat nu, dat hij die zo groot is, zo majestueus is, dat hij in die vorm, de allerkleinst denkbare vorm van een zaadje, van een plantje in de baarmoeder van Maria kan zijn of wil zitten. Als alle engelen voor hem buigen, als iedereen om hem heen, heilig, heilig, heilig is de Heere, roept Jesaja 6. Continu. En dan zo, wie is die man toch? Wie is die ene? Hoe bestaat het? Maar hij heeft een werk volbracht uiteindelijk, geboren in Bethlehem, zichtbaar geworden, opgegroeid in Nazareth, gewandeld in het land. En van, u weet, het kruis van Golgotha was dan het eindpunt wat dat betreft. Gekruisigd, gestorven en begraven. Maar ook opgestaan. Maar wat gebeurt er nu met de Heer Jezus als hij klaar is met het hele proces wat God had gepland, wat God had bedoeld? Dan komen ze buiten bij de Olijfberg en dan gaat hij weg op die hemelvaartsdag. Ik wil het nog een keer kwijt. Misschien voor de 12e keer, maakt niet uit. Herhaling is de kracht van, niet van de reclame, maar de kracht van het woord van God. Dan op de Olijfberg, dan praat de Heer Jezus nog met ze. Hij zegent ze nog daar. En terwijl hij zijn handen boven hen heeft uitgespreid, wordt hij ineens weggehaald. Wordt hij weggevoerd. Gaat hij naar de hemel, ze keken hem na. Een engel zegt op dat moment, zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. Nu kunt u weten, als u dat zoekt, hoe hij terugkomt. U kunt het weten, want het boek Ezechiël vertelt heel precies hoe de Heer Jezus in de toekomst terugkomt. En ook waar hij terugkomt, op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. Maar hoe dan? In die wagen die ik net schetste, in die, In dat schitterende vehikel, dat schitterende voertuig van Yahweh, waar alles hemelwezen is en alles vuur is en alles schittert en alles buitengewoon is, uitzonderlijk is, niet te behappen is, in dat voertuig komt hij hier terug. Maar dan weet u dus ook hoe hij toen terugging. Want zoals hij heen ging, zo komt hij ook terug. U hebt een echte omschrijving van hoe de Heer Jezus vanaf de Olijfberg naar de hemel ging. In die schittering, in die prachtige hemelwagen. Ik bewonder de dichter van dat lied die ooit bedacht heeft, heel oud lied. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen, voer hij op tot vaders troon. Nou, lichte wolkenwagen. Hoe komen ze daarbij? Nou, hier heb je het antwoord. Die wagen dus. Zo is de Heer Jezus weggegaan. En zo komt hij ook terug op de Olijfberg. En nu, in ons hoofdstuk, komt de Heer Jezus uit de hemel, een sterke engel uit de hemel, bekleed met de wolk. Zijn hoofd rondom een regenboog. U had de troon al gezien in het boek Openbaring hoofdstuk 4. De troon en de majesteit van God in daar rondom de troon een regenboog. God houdt zich aan zijn toezeggingen. God houdt zich aan zijn beloften. Wij zijn makkelijk in toezeggen en we doen het misschien niet. Maar hij doet het ook. Want hij is dezelfde. Bij hem is nooit een schaduw van omkeer. Hij komt nooit ergens op terug. En die hemelwagen, nog een tussenzin van Ezechiël 1, er zit van alles op, maar geen achteruit op. Nou, ga maar met een auto fietsen en probeer maar eens een keertje te maken. De hemelwagen van God gaat nooit achteruit, gaat altijd vooruit. Kan wel alle kanten op, maar gaat nooit achteruit. Bestaat niet. God gaat niet achteruit. Nooit. Hij gaat vooruit. Hij kan niet anders. Nu komt de Heer Jezus hier. Buitengewone verschijning. En gekoppeld aan de toezeggingen van de Heer. En zijn gezicht was als de zon. De zon der gerechtigheid. Het is een en al heerlijkheid en glorie. Maar hier zijn zijn voeten. En dat is apart. Zuilen van vuur. En nu wordt de Heer Jezus hier ingebracht. Maar met de voeten als zuilen van vuur. Vuur, het oordeel van God. Dus in de tijd dat die beerput, als ik dat zo zeggen mag, van Openbaring 8 opengaat en die vuiligheid eruit spuit alsof het een vulkanische uitbarsting is, in die tijd wordt dit zichtbaar. Hij. En het is zo wezenlijk dat, ook al staat alles op zijn kop, en alles verandert misschien wel in je eigen persoonlijk leven, dat er toch stabiliteit bij hem is die dezelfde is. Yahweh, dezelfde. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. En dat zijn uitdrukkingen die we misschien citeren of kennen en op hetzelfde moment misschien niet helemaal doorhebben waarover we het hebben. Nu komt de Heer Jezus hier als zuilen van vuur. Dus op het moment dat alle narigheid ten volle losbarst, en dat blijkt uit de tekst, in de tijd van de grote verdrukking, het gaat over de tijd van die 1260 dagen, het gaat over de tijd van 42 maanden, het gaat over die 1260 dagen is 3,5 jaar, 42 maanden is ook 3,5 jaar, het gaat over de tijd die Daniël schetst van tijden, 1 jaar, tijden, 3 in totaal, en een halve tijd, dus ook 3,5 jaar. Steeds diezelfde periode. En dat is de tijd van de enorme narigheid, van de enorme nood. We noemen dat de grote verdrukking. De hele pijnperiode, verschrikkelijke tijd. En hij verschijnt. Voordat dat echt gebeurt, wordt hij hier zichtbaar. En wat heeft hij in zijn hand? Een boekje. En dat heeft hij geopend. Dat is niet de boekrol van Openbaring 5... Want dat is een boekrol die is wel verzegeld met 7 zegels en niemand is in staat om die boekrol te openen. We zijn nog steeds bezig met het ontrollen, het openmaken van de boekrol. Maar binnen dat gegeven, die boekrol, dat heb ik geprobeerd duidelijk te maken, is dat dat God aan zegen brengen wil aan de hele wereld, ja, dat is nooit zichtbaar geworden. Zoveel zegen heeft God in beheer, in petto, in zichzelf. Dat is nog nooit zichtbaar geworden. Want iedere keer heeft de duivel gezien, kans gezien om het paradijs te verstoren. Dat is al begonnen en dat is sindsdien zo doorgegaan. Als het een beetje goed gaat, dan komt er een verstoring door de tegenstander. En hier is een boekje. En dat, nou staat hij met zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. Dat betekent dat hij en de aarde onder zich heeft en de zee. Dus als er straks een beest uitkomt uit de zee of een beest uit de aarde, dat is hoofdstuk 13 pas. Maar hij met zijn voet op de zee en op de aarde, zo van hier. Majesteit. Koning der heerlijkheid en koning in eeuwigheid. De Heer Jezus. Schitterend getekend. En dan laten zeven donderslagen hun stemmen horen. Nou, Johannes wil als goede secretaris dat gelijk in steno opschrijven. Nou ja, mijn verhaal. Maar hij wil het opschrijven, want het mag niet. Dus er zijn ook dingen die we straks nog gaan begrijpen. Die hebben we nog niet eens door. Hebben we ook niet in de Bijbel. Zijn niet opgetekend. Er zal straks nog veel meer duidelijk zijn dan we ooit voor mogelijk hielden. En die hebben dat gedaan. En dan wordt er een bijzondere uitdrukking gebruikt. De engel die op de zee en op de aarde zag staan, vers 5, die zweert bij hem die leeft tot in eeuwigheid. Wij vinden dit gek en dan is de conclusie van sommige uitleggers geweest. Nou ja, als de engel zweert bij die hogere, iemand zweert dan bij iets hogers, Dan is dat dus niet Jahwe zelf, dan kan dat niet de Heer Jezus zijn. Dan is het niet Jahwe die hier is, want dan is het dus iemand anders of zo. Nou, antwoord nee, maar de Heer is, zegt de schrift, zweert ook bij zichzelf. Omdat er bij niets hogers te zweren valt, want hij zegt, ik ben die ik ben. En als ik iets zeg, dan zeg ik het zelf. En ik kan niet veranderen, ik ben geen schaduw van omkeer. Er is helemaal niets aan verandering bij de Heer. Nu, hij zweert dus bij zichzelf. En die zweert daarin dat alles wat in de aarde is en wat geschapen is en bij alles wat op de aarde rondloopt en wat in de zee is. Maar er komt een moment dat in de dagen van de stem van de zeven engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden. En dat is een moeilijke. En misschien ook wel niet. Heb je zich wel eens afgevraagd waarom God niet ingrijpt? Als het nu heel erg beroerd gaat in Nederland of in Europa of in de wereld. Als God dan bestaat, roept de tegenstander, nou, dan willen we dat wel eens zien. En die doet het niet. En dus zeggen ze, God bestaat niet. Dan had hij er toch iets in moeten doen. Dat, lieve broeders en zusters, wordt hier het geheimenis van God genoemd. Het verborgene voor God. U denkt dat u God kent, maar u kent hem ook niet allemaal. U weet niet waarom God zo lang wacht met te verhoren wat u bidt. Wat u misschien al maanden bidt. U weet niet wat het is. Soms zijn er van die bijzondere teksten die je kunnen helpen. Ik zal u één tekst voorlezen uit Genesis 15. Genesis 15. In uw Bijbel is dat het eerste Bijbelboek. In mijn Bijbel ook. Genesis 15. Vers 16. Al laat ik ook vers 15. Genesis 15, vers 15. Maar u zult in vrede, dus de Heere God zegt tegen Abraham, u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan en u zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren. Abraham is in het land, heeft nooit een stukje grond bezeten daar. Maar de vierde generatie zal terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En dan komt er een prachtige episode van stukken uit elkaar, die bij elkaar horen, een verbond. die twee helften van dat en die twee helften van dat. En daar gaat een vurige fakkel tussendoor. Wat wil ik hiermee zeggen? Abraham, ik geef je dit land. En geen millimeter nog van hem. Later heeft hij wel een grafstukje gekocht, een grafplaats gekocht. Maar goed, niks, nog niks. En het duurt nog heel lang, de vierde generatie pas. Maar dan, zegt de Heer, is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten vol. Nu nog niet. Dat noem ik nu met alle duidelijkheid het geheimenis van God. Dat is het geheimenis van God. En dat is buitengewoon. Dat God echt alles weet, maar het is niet allemaal zichtbaar voor ons. Ik hoop dat u het wilt gebruiken. En dat u voor uzelf wilt zeggen, Heere God, hoe lang heb u nu nog geduld? Nou, toen had God zelfs met die Amorieten, die leefden in de zonde. En die deden helemaal niet wat God wilde. Maar hij had zoveel geduld met die mensen dat ze zich zouden kunnen gaan bekeren. Dat hij wachtte en maar wachtte. En Israël in diezelfde tijd in Egypte in slavendienst, tichelstenen bakken, moeilijke tijd meemaken. En ze riepen tot God. En het geheimenis van, wat is nu het geheimenis van God? Dat God niet ingreep. Maar wat denkt u van uzelf, dat God niet ingrijpt in u? Als God zegt, ik kan die ene zonde van jou nooit en nooit over het hoofd zien. En ik greep niet in. U bent niet ter plekke neergevallen en gestorven. Dus dat is de geheimenis van God. Ik weet niet waarom Gods genade, dat is mijn lieveling niet een beetje, aan mij ook werd betoond. Ik weet het niet. Maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. Het geheimenis van God is er nog steeds. Waarom is heel Dinxperlo, waarom is de hele Achterhoek niet weggevaagd met alle ongerechtigheid die hier is? Ja, u kunt zeggen, nou, er zijn nog een paar kerken. Nou, misschien waren die dan overeind gebleven. Nee, sorry. Maar waar het geheimenis van God. En in je eigen leven, of als je kinderen hebt of kleinkinderen hebt die misschien een andere keuze maken. God grijpt niet in. Dat is moeilijk. Je kunt onmogelijk zeggen dat het oordeel komt, is zeker. Maar waarom nog niet nu? Waarom is dat nog niet gebeurd? Dat is nog steeds een geheimenis. Maar er komt de tijd dat het geheimenis van God voleindigd is. Dat het over is. Dat de tijd in die zin voorbij is. En dat is moeilijk. Waarom zou de Heer nog geduld hebben met Nederland? Waarom zou hij dat getier tegen Israël vandaag de dag verdragen? Waarom grijpt de Heere God niet in met een gigantische aardbeving daar in het Midden-Oosten, dat de hele zaak in één keer opgerold wordt? Dat komt wel. Als hij komt op de Olijfberg, dan wordt er een gigantische aardbeving gezien. En een enorme aardverschuiving, wordt die hele zaak in één keer opgerold. Dan is het geduld ook even op. Het geheimenis van God. De verborgenheid van God, de mysterie van God. Dit is een verborgenheid. Wie zou dit kunnen behappen? Niemand. Want u bent niet zo. U bent eerder geneigd om te zeggen, oog om oog en tand om tand. Dat past er wel een beetje in Israël. Zo van, als je jou een tand hebt, dan sla je ook een tand uit. Dus gelijk, boter bij de vis. Nee, zo is de Heer niet. En helemaal niet toen hij aan het kruis zijn eigen zoon zag hangen. En ze hem daar bespot hebben en geslagen hebben en bespuwd hebben en gekruisigd hebben en met hem gedaan hebben wat ze wilden. En God hield zich stil. Nou, als ik ergens het geheimenis van God zie, dan is het daar bij het kruis. Waar hij dat eindeloze lijden wilde ondergaan om jou te redden. Want jij was nog niet geboren. Dit is toch geweldig dat je eindelijk doorgedrongen krijgt van de Heer Jezus. Het is uw genade, uw onmetelijke genade, uw gunst. Dat we nog kans hebben om tot geloof te komen. Dat we nog de kans hebben om de Heer Jezus aan te nemen. En ik hoop dat iedereen dit ook gedaan heeft. Dat er niemand hier is die denkt, ja, ik zal wel zien. Nou, er valt dan niks meer te zien. Dat is dan over, die tijd. De tijd komt echt tot een eind. Dat is hier dat schitterende plaatje. En wie zegt dat? Dat is de Heer Jezus. Daniel bad van, hoe kunt u het aanzien? Jeremia heeft ermee geworsteld. Ezechiël heeft ermee geworsteld. Hebben allemaal hetzelfde meegemaakt. Als Jeremia in de gevangenis zit en een stukje land moet gaan kopen, dan denk je, je bent helemaal schokken als je de Jeruzalem omlegerd ziet door de hele bende uit Irak van toen, uit het Babelse land, Babylonië. En je moet een stuk grond kan kopen. Nee, kijk wel uit. Je gaat er geen kavel kopen als de hele stad op instorten staat. Jeremia wist het. Grijpt u dan niet in? Doet het u dan niets? U hoort de klaagliederen. Zegt het u niets? Doet het u niets? Dat de stad verwoest is. Zou u willen zeggen tegen God uw Vader, tegen de Heer Jezus, ik vertrouw u dat u een mateloze, dus zonder beperking, een mateloos vertrouwen hebt in de Heer, in Yahweh en in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook al lijkt het erop dat alles God uit de hand loopt. Een voorbeeld is het hele boek Esther, daar komt het woord God helemaal niet voor. Het lijkt compleet uit de hand te lopen. Het hele volk zal worden omgebracht. En in één nacht, als God op gaat handelen, wordt de hele zaak omgedraaid. In één nacht, alles. Compleet anders. Heel merkwaardig. God is niet zichtbaar vandaag de dag bijna. In die tijd hetzelfde als het boek Esther. Alsof God niet bestaat. Alsof de vijand vrij spel heeft. Alsof hij alles kan doen wat hij zich voorneemt. En dan toch. Op dat moment wordt tegen Johannes gezegd, weet je wat je doen moet? Je moet naar hem gaan, die engel, en je moet dat boekje gaan eten. Ik heb me dat natuurlijk weer afgevraagd voor de zoveelste keer. En opnieuw gevraagd, heren, moet ik dat boekje gaan eten? En wat heeft dat dan voor gevolgen? Vanmorgen zat ik ook weer te studeren, weer te kijken. Een stem van de Heer, misschien u vindt het overdreven, vergeef me maar. Ineens een tekst uit Leviticus 10, vers 17. Mozes was boos. Want de priesters hadden het zondoffer niet gegeten, maar verbrand. Mozes is voor zover wij weten twee keer boos geweest. Eén keer toen hij op de rots moest tegen de rots moest spreken, toen sloeg hij. Hij was nijdig, was boos. En één keer dat dus de priesters het zondoffer niet hadden gegeten. Ik heb wat lesgegeven wel eens in pastorale zin en anderen. En ook geprobeerd duidelijk te maken, als jij met zondige dingen te maken krijgt, dan moet je in elk geval leren om het zondoffer te eten. Dat moet iets van jezelf zijn. Dat moet niet een soort les zijn die je opdreunt en die je dan plakt op die of op dat. Maar dat iets is wat je in je geestelijke spijsverteringen ook hebt ondervonden. Wat je tot je genomen hebt. Dat is niet alleen leer, maar dat is verwerkte spijzen. Dat betekent dat het iets heeft gedaan met je. Dat het je heeft gedreven, gemotiveerd. Eten van het zondoffer, je zou zeggen, dat mag nooit. Nou, dat moest. Als u iets wilt doen in verbinding met wat verkeerd is, dan moet u ook die les leren. Nu, hier wordt Johannes ertoe gedreven om te eten van wat verkeerd is, wat oordeel is en wat als oordeel wordt gebracht. Dit moet iets van jezelf worden. Dat moet in je geestelijke spijsvertering een plek krijgen, een verwerkingsproces krijgen. Moeilijk hoor. Raakt het u nog als het om het sterven van de Heer Jezus gaat? Raakt het u nog, gij allen die voorbij gaat? Zie je nog wat er gebeurde? Besef je nog wat er daar op het kruis is gebeurd? Hoe hij tot zonde gemaakt werd en onze zonden in zijn lichaam wilde dragen? Begrijpt u nog dat in het Oude Testament met het offeren van offers er onderscheid gemaakt wordt tussen nieren, die moesten apart behandeld worden als het om het brandoffer ging, de gevoelens, wat je merkt, wat je inwendig heeft geraakt, wat je iets doet. Misschien is het moeilijke taal, maar de Heer bedoelt te zeggen, je moet eens wat dichterbij komen. Je moet dat eens gaan eten. Dit moet voedsel zijn. En nu staat het oordeel op het punt om uit te barsten. En dan kun je er over het oordeel gaan praten. Maar als je het niet eet, als je het niet zelf voelt, als je niet zelf aanvoelt wat verkeerd is en wat weg moet in jezelf. Want ook jij en ik, we hebben nog steeds dingen misschien die we koesteren, die we of wegstoppen. Die weg moeten. Maar hoe kun je dan over oordeel van God praten terwijl een stuk in je eigen leven niet geoordeeld is? Dat het blijft staan. Dat het blijft hangen. Dat kan toch niet? Heiliging is niet een kwestie van een club A of een club B. En die zingen daar 3 liederen over en dan gaan ze weer verder. Dat is het niet. Dat is eten van het zondoffer. Dat moet dichterbij komen. Dat moet ingrijpend een verwerking krijgen. Johannes at dat boekje. En je moet opnieuw aan de slag. En dan kom je bij die 2 getuigen uit van hoofdstuk 11. Die 2 getuigen, dat is een moeilijke. Ik weet het wel, er zijn natuurlijk ook boeken over geschreven, want wie zijn dat dan? En hoe kom je daar? En hebben die ook een follow-up gekregen? Zijn er ook meerdere van gekomen later? Dat is ook best begrijpelijk. En dat mag ook. Je mag, als je Bijbelstudie doet, ook die vragen stellen. Van hoe gaat het dan? Hoe zit het dan? Mag ik wat dieper gaan spitten? Nou, dat het hier bij die 2 getuigen om bijzondere figuren staat, dat is helder. En dat ze vergeleken worden met de Zacharia 4. Moet u, nou, als u een Bijbel hebt met er staan wat voetnoten bij, dan komt u precies bij Zacharia 4 uit, want staat er gewoon bij. In Zacharia 4 worden eens 2 olijfbomen neergezet. Dat zijn daar de priester Jozua en Sealtiel, de zoon van Jozadak, de landvoogd, dus het koningselement, het regeringselement van Sealtiel en het priesterelement van Jozua, de hoge priester. En die staan daar als 2 bomen, en die worden ook de gezanten van de Heer genoemd, en die geven door hun sappen olie aan de kandelaar. Die laten het licht branden, ten diepste. Dus er wordt een prachtig beeld geschetst van licht hier op aarde, een kandelaar, een getuigenis. Maar die worden gevoed door 2 bomen. En die worden de gezalfden van de Heer genoemd. Hier ook. Dus u kunt niet anders dan daarop terugkoppelen. Het koningselement, het met hem regeren en het priesterelement. Wat u misschien is het te snel, maar in de brief van Peter, eerste brief van Petrus terugvindt in, er is een heilig priesterschap, een heilig priesterdom, om geestelijke offers te offeren, die aangenaam zijn, een heilig priesterschap. En er is een koninklijk priesterschap. Heilig priesterschap heeft te maken met offers in de richting van de heilige, in de richting van Jahwe, hem aanbidden, hem groot maken, ik kom er zo op terug, hem alle eer geven. Maar het koninklijk priesterschap, dat heeft te maken met van God uit, als koningen heersend, van God uit met de zegen van God naar de mensen gaan. Die 2 kanten. Heb je die 2 bomen weer? De 2 getuigen. Hier vindt u ze terug. En nu wordt gezegd dat ze een staf krijgen, of dat Johannes een staf kreeg, om de tempel te meten, het altaar te meten en hen die daarin aanbidden. Nou, die tekst is ook ongelooflijk vaak misbruikt. Alsof broeders en zusters, of laat ik maar zeggen broeders die dan verantwoordelijkheid dragen, in staat zijn om de tempel, het huis van God, te meten, om het altaar te meten en de mensen die daarin aanbaden, dus ook de personen die er waren, om die te meten, om die de maat te nemen. Meetlat. U voelt hem al. Dat moet overkomen, denk ik. Wat is er nu mooier dan als een soort meetinstrument van Yahweh in de gemeente? Nou, die is te smal en die is te dikke, die is te brede, die deugt niet, die is ontspoord. Enfin, hele toestanden kunt u gaan opzommen. Ik ken echt, ik weet het, ik was erbij. Dat na de dienst, die zondagsmorgens ergens plaatsvond, ergens in Nederland, de hele dienst werd gemeten. Dat lied deugde niet en dat lied dus niet goed. En wat die zei, dat klopt ook niet helemaal. Enfin, er waren natuurlijk een paar hele goeie bij, die bleven buiten schot. Want dat waren de mensen met een meetlat. Hebben u zelf wel eens gemeten? Hebben u zelf wel eens in het licht van God geplaatst? En zegt, Heer, wie ben ik nou? Ben je echt eerlijk geweest? Is er bij jou geen spoortje van hoogmoed, geen spoortje van eigendunk, geen spoortje van zelfverrijking, geen spoortje van heersen willen, baas willen zijn over alle anderen? Alle discussies daarover zijn al geweest en alle scheidingen hebben, voor zover ik het zie, tot op heden, met dit probleem te maken. Ze nemen elkaar de maat. En ze denken dat ze een goede maatlat hebben. Ze denken dat zij die maatlat hebben. Maar de enige norm is Yahweh, is de Heer Jezus. En waarom moet je nou een boekje eten? Nou, als je je niet vol eet, sorry hoor. Als je je niet helemaal verzadigt met de normen van Yahweh, kun je de ander nooit de maat nemen. Bestaat niet. Alleen als je dat boekje eet, dan kun je misschien iets duiden. En dan is het huis van God, de kerk, laat ik maar even, is te simpel overgezet naar vandaag, maar de kerk, maar ook het altaar, de tafel van die, oh ja. Ja, we hebben geen altaar, in de zin zoals er in de tabernakel stond, of in de tempel stond, maar wij hebben een altaar, zegt de brief van de Hebreeën. En dan mogen we bij elkaar komen om de Heer Jezus te prijzen, om hem groot te maken. Nou, dan gaan wij even uitmaken wie daar wel horen, wie daar niet horen. Altijd gaat het daarover. Ik wil niet zeggen dat het verkeerde toegelaten moet worden. Nooit. Dat kan ook niet. Maar het hoogmoedige standpunt van we zijn de enigen die de maat kunnen nemen, kan ook niet. Daar zitten we dus, daar zit het spanningsveld. En dat spanningsveld moet je ook durven onderkennen. En je moet dus beginnen met jezelf. Is er dan in mij geen element? Heb ik dan nooit een preek gehouden waarvan ik dacht, nou, dat heb je goed gedaan daardoor. Dan krijg je wel een complimentje voor in de hemel. Krijg je een extra kroontje voor of zo. Je bedoelt eigenlijk van, zouden mij wel eens meer applaus moeten geven? Nou, een beetje gemeente applaudisseert soms, vandaag de dag. Niet doen, niet, alsjeblieft niet, niet voor mij, voor hem. Maar daar gaat het. En die roepen erop. Hè. Is het amen of niet? Doe ik het niet goed? Zeg ik het niet geweldig? Nou, stop er maar mee. Natuurlijk begrijp ik het wel. Maar waar is dit punt? Het huis van de Heere, de tempel, het altaar en de gelovigen, de individuele mensen, de people, het volk. En daarbij komt dat hier gezegd wordt, en laat de voorhof er maar buiten. Want die is aan de heidenen gegeven. Nou, we zitten vandaag in een tijd, lieve broeders en zusters, dit is nog voor na ons, hoor. Na onze tijd, dan zijn wij al bij de Heer Jezus, dan zijn we opgenomen, zijn we weggehaald. Dit, wat hier staat, dat is de grote verdrukking, dat is de hele moeilijke tijd. Die maken we wel mee, maar dan vanuit de hemel zien we dit. Maar nu al zie je dat de grote ruimte eromheen, dat is al in het bezit van de heidenen. De kerk, ja, hé, hey, poeh. En het altaar, ja, dan zeg je wat. Dat is al terug te vinden. En nu kunnen we ook zeggen, ja, maar we moeten toch met Gods meetlat daarbij langs gaan. Iedere keer bezig zijn met elkaar de maat nemen. De club ook de maat nemen, de richting. Weet u, u mag proberen om de Heer Jezus de maat te nemen. Daar komt u nooit mee klaar, want hij is onmeetbaar. Maar het is wel heel mooi. En daar word je echt blij van. Hier vindt u ze. In die tijd, als het heel moeilijk is, en als zij daar als twee getuigen in de tijd van de grote verdrukking nog staan, heeft God ze bijzondere kracht gegeven. Bijzondere genade gegeven. Zelfs wonderen gegeven om te doen. En ze mogen daar plagen oproepen, zoals in Egypte. Weet je wel, met Mozes en zo, die plagen van Egypte, die worden hier genoemd. En ze mogen het water in bloed veranderen. En ze kunnen zelfs mensen laten doden, dat ze sterven, ter plekke sterven. En mensen die zijn boos, die zijn woedend. Die tijd komt, er is in de tijd, u bent samen met mij, hoop ik, dan in de hemel, in het Vaderhuis. Ik wil het heel gewoon zeggen. U en ik zijn nu hier, maar misschien vanavond al niet meer. Misschien zijn we vanavond al bij de Heer Jezus. Als hij komt om te zeggen, kom hierop. Dat zei de Heer tegen deze twee getuigen, nog even later. En ineens gaan ze in de wolk. In die wolk. Gaan ze in diezelfde wagen, in diezelfde schitterende hemelwagen. Zijn ze vertrokken. Maar u bent al eerder vertrokken. Want u gaat naar de Heer Jezus. U blijft hier niet. U gaat hier weg. En deze dingen kunnen niet aanbreken voordat wij weg zijn. Zegt de Bijbel in 2 Thessalonicenzen 2. De mens der wetteloosheid is al proefbaar, is al merkbaar. Maar we zijn nog hier. En we zijn nog de weerhoudende, de terughoudende factor, waardoor dat nog niet ten volle openbaar wordt. Maar als wij weg zijn, dan barst het helemaal los. Dan is het vreselijke gevolgd door het vreselijke. Nu, wij gaan weg. We gaan door de Heer Jezus weg. En hoe gaat dat dan? Nieuwe Testament. 1 Thessalonicenzen 4. In wolk. Oh, ook al. In wolken weggevoerd. De Heer tegemoet in de lucht. Dat is niet zomaar een donderwolk of een regenbuidag. Dat is die wolk van heerlijkheid. U gaat ook zo. Het kan niet anders. U gaat naar de Heer Jezus. En u wordt daar gebracht waar de Heer Jezus is. Ik kom terug en ik zal u nemen omdat u bij mij bent. Bij mij zult zijn tot in eeuwigheid. En hij brengt ons in het huis van de Vader. En u wist al dat de Vader u lief had. Dat zegt de Bijbel. De Vader zelf heeft u lief. Prachtige tekst uit Johannes 16. De Vader zelf heeft u lief. En die Jezus heeft zichzelf voor mij over. Ik heb ze zo lief gehad daardoor dat ik voor jou aan het kruis wilde sterven. De Heer Jezus heeft mij lief. En de Heilige Geest heeft de liefde van God in mijn hart uitgestort. Dan zijn we daar. Het leven op aarde gaat door. Misschien nog even relaxed. Een poosje. Eerste 3,5 jaar zou kunnen. Maar als die laatste periode komt. Van ook 3,5 jaar. Van die 42 maanden. Van die 1260 dagen. Die we hier in hoofdstuk 11 echt compleet precies geduid vinden. Ja, dan zijn we bij de Heer Jezus. En is er dan geen geloof meer? Geen gemeente meer, nee. Die gemeente is weg. Geloof nou wel. Op dat moment zijn er 144.000. Openbaring 7. Van dat moment komt er een grote schare die niemand tellen kan. Waar komen ze vandaan? Uit die grote verdrukking. Uit die periode. Dus in deze periode van buitengewone narigheid komen velen tot geloof. Waardoor? Door die twee getuigen. Vroeger dachten we, dat kan niet, dat twee daar in Jeruzalem rondstappen en dingen doen en dat we dat in Nederland en in Dingsbelo zouden zien. Nou, vandaag is dat helemaal niet moeilijk meer. Het is gewoon opgelost. Sinds de televisie bestaat, u kunt zeggen, dan ben ik niet zo blij met de televisie. Nou, ik ben wel blij dat de mensen dat kunnen zien straks. Dus ik moet blij zijn met de televisie. Niet met het nare wat er vandaag uitgespuwd wordt, maar wel met het medium zelf. Het zit hem niet in het medium. Bettex heeft vroeger al een keer geroepen, heel jaren terug. Anderhalve eeuw terug of zo, ik weet niet meer hoe lang die man al overleden is. Van een ijzeren ledikant was toen voor het eerst ontstaan. Dat was super. Nou, zegt hij, dat was toch geweldig. Toen zei hij, ja, ijzer in de handen van de Heer is misschien wel zo'n mooi ledikant, maar ijzer in de handen van een duivel, dat wordt een kanon. Dat was zijn uitspraak. Het zit hem dus niet in het ijzer. Het zit hem in degene die het in de handen heeft. Wat hij ermee doet. Een film. Je hebt een film in de hand van de Heer. Is schitterend. Televisie. Telefoon. Uw mobieltje. Ja, verslaafd hebben we eraan. U kunt er ook iets goeds mee. Ik heb vanavond geleerd dat je ook op YouTube geestelijke liederen kunt horen zingen. Wist ik niet eens. Vanavond. Ik heb nog wat geleerd hier in Zuiderwijk in Dinxperlo. Nee, maar het zit hem dus niet in het middeltje. Het zit hem in wat je ermee doet. Wie doet er iets mee? En wat ik nu graag kwijt wil is dat er in die tijd mensen tot geloof komen. Een grote schare die niemand tellen kan. En hoe komen die dan tot geloof? Doordat er een getuigenis is. En een getuigenis is altijd twee, of drie, maar twee. Dat is een priesterelement en dat is een koningselement. Dat is een getuigenis naar God toe en naar de mensen toe. En hier vindt u het. En die mensen die dat niet willen, ja, die worden boos. Die worden vreselijk boos. En die worden nijdig en die willen ze ombrengen. Totdat hun tijd voleindigd is. Totdat zij precies Gods tijd, weer hetzelfde. Totdat God zegt, en nu is het, jullie hebben gedaan, jullie kunnen nu naar de hemel. Het is klaar. Nu heeft God het voor de zoveelste keer gezegd. Voor de zoveelste keer getoond. Voor de zoveelste keer uitgenodigd. Kom tot het kruis van de Heer Jezus en geloof. En zij worden gedood. En de mensen denken ook nog dat ze een slinke slag geslagen. Dat hebben ze gedaan met de Heer Jezus ook. Die was gedood. Nu hebben wij het gewonnen. Toen hij stierf aan het kruis. Dit, ja, dat wilden we. Het pakt totaal anders uit. Bij die opstanding gaat hij naar de hemel. Nou, 3,5 dag later staan ze weer op. Iedereen is stom verbaasd. En die gaan in wolken. Weer in wolken. Naar de Heere toe. En die worden gevoegd bij hen, nu zeg ik het heel precies, geloof ik, die bij de eerste opstanding horen. Dat kom ik later in het boek, dat komt later in dit Bijbelboek terug. Dat betekent dat niet alleen de gemeente daarbij hoort, maar ook deze martelaren erbij horen. En andere martelaren die al onder het altaar gezien werden, die horen allemaal bij de eerste opstanding. Dat betekent ook weer niet dat het allemaal hetzelfde is. Maar ze horen daarbij. En ze worden hier, nadat ze opgestaan zijn uit de dood, in wolken weggenomen en wordt het bij de Heer gebracht. En dan blijkt ineens, ja, dat velen zullen omkomen van 7000, met name bekende mensen. Dat betekent dat er dan een soort hele selecte groep wordt getroffen door een oordeel, namelijk die heel bekend zijn. En dat die trotsigheid, die spettert van de buis, die spettert van de tijdschriften, van de bekende Nederlanders. Ik zeg niet dat die dat allemaal zijn, maar even, die termen die zijn bekend. En die upper ten en de grote mensen die het allemaal voor het zeggen hebben. Nou, die worden getroffen. Juist die worden getroffen. Waarom? Omdat de narigheid altijd bij de top begonnen is. Nooit bij de bodem. Ook in de kerk. Bij de top is de afwijking begonnen. En dat gaat dan verder. Daarom wordt het zo omschreven. En dat is een wee. Maar lieve broer en zus, hoop ik dat je de Heer Jezus kent. En dat je echt weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven door het geweldige werk van de Heer Jezus. Vanaf dat moment komt de Heilige Geest in jou. Als je dat hebt, komt de Heilige Geest in jou. Maakt van jouw lichaam zijn tempel. Vanaf dat moment ben je in staat om voor de Heer Jezus te getuigen. En ik zou wel willen dat dat overkwam. Nog even terug bij Simson. Ik dacht daar zo pas al aan. Simson is vanaf zijn geboorte een Nazireër, een soort, laat maar zeggen, enthousiast getuige van God geweest. Een volgeling, een toegewijde aan de Heere. Vanaf zijn geboorte. Toen zegt hij, ja, dat was bij mij wel anders. Ik ben ook 12 jaar geweest en ik heb ook wel dingen gedaan als jongetje of meisje. Of, ja, klopt. Maar vanaf uw wedergeboorte, u bent op een bepaald moment van God uitgeboren. Zoals Simson van God uitgeboren werd, want ze waren kinderloos en ze waren vruchteloos, dat lukte niet. Maar als je van God uitgeboren bent, is dat ook bij jou gebeurd. Dat is wedergeboorte, niet nog een keer geboren, dat helpt niks. Van God uitgeboren. En vanaf dat moment, vanaf het moment dat je een gelovige, een christen geworden bent, in de Heer Jezus geloven, de Heilige Geest ontving, van God uitgeboren, God, de Heilige Geest, woonde, ging wonen in jou, maakte van jouw lichaam zijn tempel. Vanaf dat moment, Heere, hier zijn we. We zijn u toegewijd. We willen u aanbidden, we willen u groot maken, we willen u eren, we willen u prijzen. Gaat het dan altijd goed? Nou, bij Simson ging het ook op een bepaald moment goed, maar op een ander moment ging het helemaal niet goed. Dan zit je bij het falen van een Nazireer. Weet je, als je de geschiedenis van Simson kent, dan denk je, oei, 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 oei. Blijf daar bij die Gaza-strook vandaan, zou ik bijna willen roepen vandaag de dag, ook zelfs politiek. Maar goed, dat is, misschien is dat mijn visie. Maar blijf daar vandaan, daar heeft hij dus weer connecties gehad. En daar heeft hij zijn haren laten afknippen door Delila. En toen was zijn kracht weg. Zijn toewijding werd afgeschoren. Het enige uiterlijke teken van een Nazireër is zijn lange haar. Dat hij niet van een dode mocht, bij een dode mocht komen, dat kan niemand zien. Dat je niet geen wijn mag drinken, kan ook niemand zien. Je kunt stiekem 's nachts van alles doen. Maar je lange haar, dat is niet te ontkennen. Dat was het enige uiterlijke kenmerk van een Nazireër, van een toegewijde aan de Heer. En als die toewijding weg is, is je kracht verdwenen. En dat is nog zo. Als bij jou en bij mij de toewijding weg is, is de geestelijke kracht er niet meer. Dan kun je wel verhalen vertellen. Je kunt over vroeger praten. En ik kan over tante Truus en oma Jaap vertellen wat die allemaal gedaan hebben. Maar bij jou is het weg. Daar ligt het probleem. Maar er is één grote zegen dan. Ik heb natuurlijk die tekst gebruikt, het is een tekst uit mijn leven gegrepen. Vanaf het moment dat Simsons haar werd afgeschoren, u weet wat er komt, hè? Begon het weer aan te groeien. Ik vind dit zo schitterend. Dit is klas. En als je wegzakt en misschien faalde in je toewijding aan de Heere, en misschien bij het bankroet zit van je eigen leven, dan zegt de Heere God, maar ik begin met jou opnieuw. Vanaf het moment dat je hoofdhaar werd afgeschoren, begon het weer aan te groeien. Een nieuwe start. En het gebeurde. Maandagavond. Ik sta niet te zeggen. Toespraak gehouden in Sliedrecht. Na afloop komt een meneer naar me naast me zitten. Er zit iemand te huilen. Dit is mijn verhaal. En mijn haar is weer aangegroeid. En mocht opnieuw beginnen. Weet je, zo. Maar dat moet een keer met jou gebeuren. Dat moet met ons gebeuren. Er moet een moment komen dat we zeggen, Heer Jezus, hier zijn we. We zijn in Israël vele keren geweest. We hebben gezien hoe bijvoorbeeld daar bij die doopplaats, daarin, bij Tiberias, horden mensen zich laten dopen. Er komen hele kerken, groepen, soms al 40, 50 bij elkaar. Maar meer passen niet in een bus, dus er zijn altijd bussen vol. Dus dat is ongeveer getal. En die gaan, worden allemaal gedoopt. Ik heb toen ook gevraagd, zijn die mensen dan niet gedoopt? Of zien ze nu ineens dat ze op deze wijze als volwassenen gedoopt moeten worden? Nee, die zijn wel gedoopt, maar die willen zich opnieuw aan de Heere wijden. Dat wordt dan gezegd. Een rededication, een nieuwe toewijding, een nieuw begin maken. En toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Misschien moet dat wel. Misschien is vanavond het moment dat je je opnieuw aan de Heere moet toewijden. Dat je moet durven zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil ook dat boekje eten. Ik wil ophouden met anderen de maat te nemen zonder zelf die geestelijke spijsvertering te kennen. En ik wil opnieuw voor u gaan, Heer Jezus. Ik wil u toegewijd zijn. De Heer zoekt mensen die hem toegewijd zijn. Die hem willen volgen, niet alleen, die ook van hem willen vertellen. Die dat koninklijke element willen uitdragen naar anderen toe. Maar ook dat heilige element willen brengen aan Yahweh zelf, aan de Heer Jezus, onze Vader en onze Heer Jezus willen aanbidden. Dan pas begrijpen we. En als je dit verstout hebt, dan kun je ook de rest aan van de oordelen. Voor ons is er geen oordeel meer, want u bent al. Maar ook de mensen die straks komen, de mensen in Israël, die zullen dat boekje moeten eten. Die zullen dit moeten eten. En als ik Zacharia 12 goed begrijp, Zacharia 12, dat ze zich op de borst laten zeggen, het was onze schuld, het was onze overtreding. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. En ze zullen bitter rouw bedrijven. Bitter rouw bedrijven. Ze komen tot verootmoediging. Dat is dat wat er dan gaat gebeuren. Ik hoop van harte dat u dit meeneemt en dat u daar de Heere mee wilt gaan dienen. Ik wil daarvoor danken en bidden. Vader, dank u wel dat we zo naar deze twee hoofdstukjes, ofthans anderhalve hoofdstuk, mochten kijken. En deze informatie uit uw hand krijgen om in onze eigen levens inhoud te geven aan onze roeping, aan onze verantwoordelijkheid. Misschien weer toegewijd zullen zijn. Misschien zeggen we ook, vanaf het moment dat het hoofdhaar, de toewijding weg was, het hoofdhaar was afgeschoren, begon het weer aan te groeien. Vanavond is het weer wat gegroeid. Hier zijn we, Heer. Jesaja zei een keer, zie, hier ben ik. Op de vraag, wie zullen we zenden? We willen u bidden om een zegen over dit wat we vanavond hadden. Uw zegen door uw Heilige Geest in ons. We prijzen u dat u dat doen wilt. Amen.